Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een dominee Celie. Stelwagen uit Nunspeet. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconie-collecte van vorige week voor de stichting Predik het Woord in Hoorn heeft €193 opgebracht en 40 cent. Waarvoor hartelijk dank. Zondag 1 juli hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur, de dominee in D.J. Budding uit Nunspeet in Stervelin. In deze dienst zal de bediening van het heilig avondmaal plaatsvinden. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee Budding voor te gaan in de Westerkerk. Dan zal de nabetrachting op het heilige avondmaal plaatsvinden. Maandag 25 juni om 6 uur 's avonds is de censure morum in het gebouw van de Westerkerk. Maandag 18 juni is Simon van Trots geboren. Hij is de zoon van Thomas en Carinda van Trots. Dit alles is zo de Heere wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 143, het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting, die staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 99, vers 1 en 2, gemeente. God de Heere regeert en God die helpt in nood is in Sion groot. 99, vers 1 en 2. Gemeente, ook vanavond doen wij met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest en ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Vervolgens, gemeente, Gods woord Lucas 21, vanaf het 25ste vers. Lucas 21, gemeente, vanaf vers 25. Een gedeelte uit de laatste olijfbergpreek van Christus, net voor zijn lijden, althans het dieptepunt van zijn lijden en sterven. Lucas 21, vanaf het 25ste vers. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren. En op de aarde zal benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en de watergolven een groot geluid zullen geven. En van de mensen zal het hart bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. En als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En hij zei tot hen een gelijkenis: zie, de vijgenboom en al de bomen. Wanneer ze nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. En wacht u zelf dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden van dit leven, en dat u die dag niet onvoorziens overkomen, want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waak dan te alle tijd biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden, te ontvluchten al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des mensen. Desdaags nu was Jezus lerend in de tempel, maar 's nachts ging hij uit en vernacht op de berg genaamd de Olijfberg. En al het volk kwam 's morgens vroeg tot hem in de tempel om hem te horen. Gemeente, roepen we samen de Heere aan om zijn aanwezigheid onder ons in dit uur. Heere Jezus, toen kwamen die mensen 's morgens vroeg in de tempel om u te horen. Schenk ons de genade dat wij vanavond hier zijn om u te horen. Te midden van al de opgeverfde stemmen van binnen en van buiten. En de ergste daarvan zijn niet in de wereld, maar in de kerk. Waar uw waarheid verdonkerd wordt en veracht wordt en verkracht wordt. En nu hebt u ons vanavond wat te zeggen met uw eigen stem. En uw stem is met macht. En daar smeken wij u om in dit ogenblik. Laat ons daarin verenigd zijn. Zij liepen als een stroom hem aan en hij liet hen nimmer schaamrood staan. Wende straks een lot. Opdat u onder dit volk, het is een minder dan een speldenprik op uw aardbodem en die is al als een druppel aan uw emmer. Maar Heere God, weet ons te wonen en bezoek ons en haal ons weg uit onze godsdienstige gedachten. Want die draaien altijd om ons eigen lieve ik, maar haal ons weg, hoe u dat doet, zo doet u het. En dat u al onze gedachten oprolt als krantenpapier en verbrandt. En dat u uw Gods gedachten hecht in de harten van een vrouw en van een man en van een kind in deze avond. Wat hebben we dat hart nodig, Heere God? Anders dan blijven we in die godsdienstige dood liggen en draaien om onszelf en denken dat onze gedachten uw gedachten zijn. Maar ze zegt, zoals u zegt, zoals de hemel hoger is dan de aarde. Zo zijn uw gedachten hoger dan de onze. Dus wij kunnen daar tot in de eeuwigheid niet bij. Maar u hebt ze geschreven in uw brief. Die u aan ons geschreven hebt. En waar het vanavond over gaat. Althans, over dien te gaan. Schenk ons die genade. En neem ons daarin gevangen, Heere God. In de armen van uw woord. En wil ons daarin doden en levend maken. Opdat we als mensen die alle hoop in onszelf ontvalt en dat u ons meeneemt naar die enige rots, naar die enige naam. Want er is geen enkel werk dat telt voor uw aangezicht. Dan het werk van hem die alle arbeid volbracht heeft. Die u behaagt tot in eeuwigheid. Opdat u ons in onze schande, want als u met ons in het recht wou treden, we hebben het gezongen. Dan zal er niemand rechtvaardig zijn. En wij bidden van u. Trek dat spoor door onze harten. Opdat alle verwachting in onszelf sterft. En u Israëls verwachting in tijden van benauwdheid. Uw naam heerlijk maakt in dat wondere evangelie. Uit uw goddelijk hart van eeuwigheid. In u zelf bewogen ons gevangen neemt in uw godsgedachten. Wees gij in uw genade, Heer. Genade en vrede. Want waar geen genade is, zegt u, daar is oorlog. Maar genade en vrede. Die vermenigvuldigt u. Dat is uw wonderlijke methode. Onze hoop is op u alleen in de naam van u, Heere Jezus, die zit aan de rechterhand van uw Vader in de troon en van daaruit uw kerk uitbreidt, vergadert, fundeert, verdiept, al meer de dood doet vinden in zichzelf en al meer enkel en eenvoudig het oog gericht op de overste leidsman en volleinder der zaligheid, wil ons zo genadig aanzien. Mensen thuis en aan deze plaats. En in uw hele wereldkerk, Heere God. Alle mensen werk ontmaskeren onder welke vrome schijn ook. En uw werk verheerlijk het in vele harten. In Christus naam door uw Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 81. En daarvan vers 1, 2, 6 en 7. Psalm 81, vers 1, 2, 6 en 7. Van Psalm 81. Gemeente, het woord Gods voor vanavond, Lucas 21, vers 34 tot en met 36. We lezen het samen en wacht u zelf dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden van dit leven. En dat u die dag niet onvoorziens overkomen, want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de aardbodem gezeten zijn. Waakt dan te aller tijd, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvluchten al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des Mensen. Gemeente, aan het eind, aan het slot van de openbare bediening van Christus in de drie jaren, spreekt Christus een van zijn meest aangrijpende preken uit. En dat is de Olijfbergpreek. En wij lezen, gemeente, het verslag van deze Olijfbergpreek, gehouden dus op de Olijfberg. Dat verslag lezen wij in Matteüs 24, Marcus 14, Lucas 21. En ik wil u wel zeggen dat de uitleg van deze hoofdstukken zeer omstreden is, zeer verschillend is. Maar er is gelukkig wel onder alle uitleggers een algemene overeenstemming dat in deze hoofdstukken gesproken wordt over twee grote realiteiten. In deze Olijfbergpreek van Christus. Welke twee grote realiteiten spreekt Christus over? Ten eerste de profetie van de verwoesting van Jeruzalem, de totale verwoesting van de Joodse theocratie. En ten tweede spreekt hij over de tweede komst van Christus, die uitloopt op de beëindiging van deze wereldorde en door de grote wereldbrand heen het begin van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. Sommige gedeelten, gemeente, van deze Olijfbergpreek kunnen alleen maar toegepast worden op de tweede komst van Christus. Bijvoorbeeld dat zijn komst zal zijn als de bliksem die schijnt van het ene eind van de wereld tot het andere eind van de wereld. Dat kun je niet toepassen op de verwoesting van Jeruzalem en van de Joodse theocratie. En het is heel moeilijk om dat toe te passen op iets anders dan op de tweede komst van Christus. En het is nauwkeurig, gemeente, om te zeggen dat de meeste uitleggers hierin overeenkomen dat de Olijfbergpreek in die drie hoofdstukken die ik noemde, dus twee grote profetische werkelijkheden bevat. Verwoesting van Jeruzalem. En in het verlengde perspectief daarvan, de tweede komst van Christus. En gemeente, als Christus handelt in dit hoofdstuk over deze twee grote gebeurtenissen, dan is de Heere Jezus ermee bezet om steeds zeer praktische dingen te leggen op de ziel van zijn hoorders. Praktische dingen die over hun zaligheid gaan. Die de praktische christelijke bevinding en levenswandel betreffen. Bijvoorbeeld in dit hoofdstuk als Christus spreekt over de verwoesting van Jeruzalem en over de gebeurtenissen die daarmee gepaard gaan. Dan zegt Christus in het 8e vers van dit hoofdstuk, als de discipelen vragen, waar kunnen we aan weten dat die tijd komt en aanstaande is? Wat is het eerste kenmerk van het naderende einde? Christus zegt, daar zullen vele valse dominees opstaan in de kerk. En dat is het belangrijkste teken van het naderende einde van Jeruzalem en in het verlengde daarvan het einde van deze wereld. Dus de dwaling, de leugen zal in de kerk zeer snel en wijdverbreid toenemen. Het altijd aanwezige gevaar van valse Christussen en valse profeten. En in vers 9 van dit hoofdstuk spreekt Christus de zeer praktische vermaning uit tegen de klemmende vrees. Wordt, als je zult horen van al deze benauwende, schokkende dingen, wordt niet verschrikt van deze dingen. Moet eerst geschieden, maar nog is het einde niet. Hij zegt, er is een goddelijke noodzakelijkheid voor al deze wereldomvattende catastrofen en weeën, dat alles moet gebeuren. En steeds weer doet Christus het zo dat hij zijn grote profetische uitspraken over die twee grote realiteiten, verwoesting van Jeruzalem, van de Joodse democratie en het einde van deze tegenwoordige bedeling. Als de wereld verbrand wordt door het vuur van zijn oordelen en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, steeds geeft Christus tussendoor zeer praktische aanwijzingen. En in deze context, gemeente, begeer ik vanavond tot u te spreken over een praktische aansporing aan het begin van een zomerseizoen. Een van de praktische vermaningen van Christus die staat in de context van zijn tweede komst. En die dus ver uitgaat boven de directe context waarin ze staat. Ik begeer deze tekst vanavond open te leggen in het verband waarin zij staat, om haar dan toe te passen op de tijd die komt, de zomertijd. Voor sommigen kan dat ook een vakantietijd zijn. Eerst nog dit, gemeente. Wees ervan verzekerd dat ik niet iemand ben die tegen vakantie is. Of iemand die zich verzet tegen gepaste vreugde, ontspanning en vermaak. Ik spreek dus vanavond niet tot u als een verzuurd iemand die alles afkeurt. Nee. Ik spreek uit pastorale bewogenheid. Eerst voor mijn eigen ziel en niet minder voor uw ziel. Lucas 21, vers 34 tot en met vers 36. De Heere Jezus trekt in deze verzen een zeer praktische conclusie. Aan het eind van zijn profetische uitspraken over de tweede komst van Christus. Het zal, denk ik, heel moeilijk zijn om in uw Bijbel een gedeelte te vinden dat praktischer, directer, eenvoudiger en dat hartdoorzoekender is dan dit gedeelte dat in deze tekst voor ons gezet wordt. Het is een aansporing van Christus. En die bevat twee zeer praktische geboden. Vers 34. Wacht uzelf. En dan komt de aansporing dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en de zorgvuldigheden van dit leven. Opdat die dag u niet onvoorziens overvallen. Dat is de eerste praktische aansporing, wacht u. De tweede vindt u in vers 36. Waakt dan allentijd biddende. En waarvoor? Dat gij moogt waardig geacht worden te ontvluchten al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des Mensen. Waak voortdurend voor uzelf. Wat betekent dit, gemeente? De eerste woorden van vers 34. Wacht uzelf. Wat betekent dat? Het is voor u en mij de grote plicht om toe te zien op uzelf. U ziet, het staat in de tegenwoordige tijd. Dus het is een constante, bewuste activiteit van uw hart in het waakzaam zijn tegen mogelijke gevaren. Alert zijn. Stel u voor, u komt ergens op een erf en u ziet aan het begin van dat erf een bordje staan. Wacht u voor de hond. Dat betekent wees waakzaam, want hier is ergens een hond die u kwaad kan doen als u te dichtbij komt. Er staat niet wacht u voor de cake in de trommel. Daar is geen gevaar althans, u kunt er veel van nemen, maar dat is op zichzelf geen gevaar. U zegt niet tegen uw kinderen, wacht je voor de cake in de trommel. Je kunt wel zeggen tegen je kinderen, pas op dat je de cake niet aanraakt voordat ik hem aansluit. Nu goed, hier staat, wees waakzaam met het oog op mogelijke gevaren die u omringen. En Christus zegt, in het licht van de gebeurtenissen die zijn tweede komst omringen en voorafgaan, hij zegt tegen zijn discipelen, wees waakzaam voor uzelf. Wees constant waakzaam wat uzelf betreft. Want er zijn grote gevaren in uzelf, u als mijn discipelen. Let op gemeente, Christus richt zich dus niet tot vleeselijk gezinde fariseeën. Hij richt zich ook niet hier tot wereldse Herodianen. Nee, nee, hij richt zich tot Petrus en Johannes en Jacobus en de andere discipelen. Mensen die alles hadden opgegeven om Christus wil. En die de werkelijkheid van hun geloof hadden bewezen door een liefdevolle gehoorzaamheid en door een gestaag aankleven van hun meester. En Christus zegt tegen hen, wacht u zelf. Wees constant alert en waakzaam in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, er is nooit een tijd in uw leven dat het veilig is of juist is om uzelf over te geven aan geestelijke luiheid of geestelijke traagheid. Hij zegt, u hebt toe te zien op uzelf, op elk ogenblik toe te zien op uzelf. In elke omstandigheid of plaats en in elke tijd van het jaar. Niet in het minst in de zomertijd. Want de duivel neemt nooit vakantie. Ook niet in de zomertijd. En als wij ervan overtuigd zijn, gemeente, dat de duivel altijd onze tegenstander is, die rondgaat als een verscheurende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Hoort u dat woord? Verslinden. Dan is er dus altijd, altijd een reden om acht te geven op uzelf. Als wij ervan overtuigd zijn, gemeente, dat er in onze Bijbel of in de christelijke bevinding die daarop gegrond is, als daarin beide niets is, niets, wat ons zou zeggen dat het inwonend bederf geen kracht meer heeft, of geen kracht heeft in de zomertijd, dan hebben wij dus de aansporing van Christus hart nodig. Wacht u zelf dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden. Brasserij en dronkenschap en de zorgvuldigheden van het leven. En weet u, gemeente, de hele wereld waarin u en ik leven is erop uit met al haar demonische kracht om ons mee te trekken, mee te zuigen in haar levenspatroon, gelijkschakelen. Dus dan is deze vermaning van Christus wanhopig noodzakelijk. En de eerste vermaning, gemeente van Christus, richt onze aandacht op de plicht om toe te zien op onszelf. Als we ons bewust zijn van het grote gevaar dat hier van binnen zit. Nu let erop. De Heere richt zich op één speciaal aspect van deze plicht. Zie je het in de tekst? Waar moet u zich voor wachten, constant alert zijn? Dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden door dronkenschap, brasserij. Dus dat is de kern van de plicht. Die heeft te maken, ziet u het in de tekst, met de toestand van uw hart. En als de Bijbelgemeente spreekt, dat weet u wel, over ons hart, dan bedoelt zij niet een medische of een lichamelijke plaats. Nee, nee. Luister, Spreuken 4. Behoed uw hart bovenal wat te bewaren is, want vanuit uw hart zijn de uitgangen van uw leven. Zoals een mens denkt, zo is hij. Mag ik dat nog een keer zeggen? Zoals een mens denkt, zo is hij. Of een andere tekst, uit ons hart komen voort boze bedenkingen, kwade overleggingen, hoererij, doodslag, ontucht, moord, overspel. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van zijn hart, de kwade mens kwade dingen uit zijn hart. Dus Christus zegt, het bijzondere brandpunt van deze altijd durende plicht, dat waken over uzelf, het brandpunt daarvan is uw hart. Opdat uw hart niet bezwaard worden. U zegt, wat betekent het woord bezwaard? Het betekent eigenlijk letterlijk naar beneden zinken. Onder een last. Neerdrukken. Zwaar zijn van de slaperigheid. Of je fijngevoeligheid verliezen. Dat uw harten niet naar beneden zinken onder een last, zwaar zijn van de slaap en dat u uw fijngevoeligheid verliest. Het is hetzelfde woord wat gezegd wordt in de Bijbel om de staat van de discipelen te beschrijven aan de ingang van het Gethsemane. Hun ogen waren bezwaard en ze vielen in slaap. Dat is het woord. Wacht uzelf, dat is de algemene plicht. En het concrete is dat uw harten niet bezwaard worden. Niet naar beneden zinken onder een last, slaperig worden en dat u uw fijngevoeligheid verliest. Hetzelfde woord wordt gebruikt in Exodus 7 vers 14 om de staat van Farao's hart te beschrijven. Zijn hart werd zwaar. En wat gebeurt er, zegt u, met een hart dat zwaar wordt? Het is een hart dat niet vatbaar is voor de stem van God. Een van de andere woorden in de Bijbel voor bezwaard of zwaar worden is glad maken. Dan wordt je hart zo glad dat alle woorden van God eraf glijden. Niet meer vatbaar voor de stem van God. Bij sommige mensen gebeurt dat al in dit leven. Het is een hart dat ongevoelig is voor de geestelijke en eeuwige realiteiten. En zo, gemeente, zegt Christus hier in het 34e vers, wacht u dat u niet meer vatbaar voor zijn, zou zijn voor die grote werkelijkheden die gepaard gaan met mijn tweede komst. U ziet het, gemeente, u ziet het. Alles waarvoor een kind van God in Friezenveen leeft, alles waaraan u bent toegewijd, vindt haar kern. U zegt, wat is de kern waaraan een kind van God is toegewijd? Dat vindt zijn kern in die dingen die gepaard gaan met de wederkomst van Christus. Bewijs uit de schrift, Paulus zegt, 1 Thessalonicenzen. Gij zijt tot God bekeerd van de afgoden om de levende waarachtige God te dienen. En nou luistert u, hè? En wat is de kern van uw toewijding? En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. De welke uit de dood opgewekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Dus zijn zoon uit de hemelen verwachten, dat is de alles samenvattende uitspraak, gemeente. De alles bevattende uitspraak, waarin de diepste begeerte van een kind van God is samengevat. Zijn zoon uit de hemelen verwachten. Die man was een schoenmaker en iemand zei tegen hem, die ontmoette hem, wat doet u? Hij zegt, ik ben onderweg naar het koninkrijk en onderweg maak ik schoenen om in leven te blijven, de kosten. Dus dit is het centrum van het leven van Gods kind, zijn zoon uit de hemelen verwachten. Dit is de uitdrukking van zijn meest diepe en grote rijke vooruitzicht, want u bent een vreemdeling. U bent een strijder, u bent een pelgrim, verwachtende en haastende tot de dag, de toekomst van de dag van God. Hier is alleen nog maar de voorsmaak die u doet verlangen naar de volle uitbetaling. Wat is de volle uitbetaling? Totale zondeloosheid. Een vernieuwd lichaam en Christus te zien zoals hij is. En u verlangt, niet waar? U verlangt. Ik zeg niet dat er tijden zijn in uw leven dat dat verlangen schijnt weg te hebben. Allerlei, daar kom ik op terug. Maar u verlangt naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar de Heere zal zijn alles en in allen. En hij zal hebben weggedaan, eeuwig weggedaan in ieder waar gelovige, elke vlek of rimpel. Daarom, gemeente, wij spreken over een christen, dat woord gebruikt de Bijbel geloof ik in het Nieuwe Testament, als ik het goed onthouden heb, maar 2 keer. Dus ik weet niet of dat een echte Bijbelse naam is, het mag van mij wel, maar het is Bijbelser om een kind van God zo te noemen. U bent iemand die zijn zoon uit de hemelen verwacht. Dat is hetzelfde als een kind van God te zijn. Bedenk wat Paulus zegt. Hij heeft voor ons weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Voor mij en voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En oprecht de verschijning van Christus lief hebben. Dat is een vooruitzicht te hebben. Een sterke begeerte hebben. Die niemand dan een kind van God kan hebben. Christus zegt, wacht u, wees constant waakzaam, dat uw harten niet bezwaard worden, niet onder lasten liggen, en uw fijngevoeligheid verliest voor de grote realiteiten die aan mijn tweede komst voorafgaan. Christus geeft dus eerst de plicht op zichzelf. Wacht u. Dan de kern van die plicht is dat uw harten niet bezwaard worden. En gemeente, let met mij vervolgens op de bijzondere gevaren die Christus noemt in de tekst. Waarom is Christus bevreesd? Waardoor zullen de harten van de discipelen worden bezwaard en slaperig worden? Let op, 3 dingen. Brasserij, dronkenschap en de zorgvuldigheden van dit leven. Let met mij, gemeente, laat ik dat proberen om onder woorden te brengen wat deze drie dingen zijn. Brasserij, gemeente, dat betekent, dat is een vergiftiging van uw bestaan, net zoals iemand beneveld wordt, dat u duizelig wordt, dat uw hoofd niet meer functioneert en alles van binnen in uw hart wordt mistig en uw oogleden vallen toe, bezwaard worden met beneveling. Met uitschakeling van uw geestelijke vermogens als vrucht van het toegeven aan allerlei lusten en begeerten. Dat is brasserij. Dronkenschap, dat wil zeggen, laat ons als in de dag heerlijk wandelen, niet in slaapkamers, niet in wijn, maar niet in twist en nijdigheid, de alcohol. Wordt uw meester. En u bent niet meer een meester over de alcohol. En u vernietigt het functioneren van uw gevoel en van uw gevoelsleven. Dat is het tweede. En dan het derde wat Christus concreet noemt, zijn de zorgen die horen bij dit leven. Dit leven dat wij leven in ons lichaam. De zorgen die bij dit leven, dat zijn dingen die in zichzelf onschuldig zijn. Want de Heere dat weet dat wij leven hier in de tijd in ons lichaam. En er zijn bepaalde zorgen, natuurlijk zijn die er in dit leven. Hè? Werken, trouwen, geld, ziekte, kinderen enzovoort enzovoort. En al die dingen zijn in zichzelf goed. En noodzakelijk. Maar dat ze niet worden tot dingen die u neerdrukken. Die als dooddrukkende benauwdheden. De Heer is ermee bezet dat de harten van zijn kinderen niet beneveld worden. Niet vergiftigd worden. Niet neergebogen worden. En zo ongevoelig worden voor de geestelijke werkelijkheden. Door vergiftiging door het toegeven aan lusten, brasserij, door dronkenschap en door de zorgvuldigheden van dit leven. Dus u ziet in de tekst, gemeente, dat deze drie dingen eigenlijk van twee soorten zijn. Eigenlijk kan ik deze drie samenvatten in twee. De eerste twee vallen in de klasse van het overvloedig toegeven aan vleeselijke lusten. En de derde valt in de klasse van een te grote bezorgdheid. Bezet zijn met de zorgen van dit tijdelijk leven. En als de discipel van Christus toestaat dat deze dingen in je leven gebeuren, wat is daarvan de praktische vrucht? Dan zal u die dag onvoorziens overkomen. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de aardbodem gezeten zijn. U ziet wat Christus zegt. Hij zegt, dan wordt u in beginsel net zo als iedereen. Net zoals iedereen. Dan loopt u mee in de optocht van de grote schare naar de eeuwige hel. En het muziekkorps uit de hel loopt voorop. En de duivel die zingt zijn duivelse lied. Dat kan op een godsdienstige manier, op een goddeloze manier. Maar dan loopt u mee in die optocht. Hele leven wordt beheerst door een overvloedig toegeven aan vleeselijke lusten en door een te grote bezorgdheid. Dan bent u, u kent de Christenreis, hè? Dan bent u gelijk aan die vrouw die hartstocht heet uit de Christenreis. Zij wilde alles nu hebben. Ik moet het nu hebben. in dit jaar, in deze wereld. Terwijl die andere christen leidzaam, die vertegenwoordigt die christenen die gewillig zijn en geduldig om te wachten op het allerbeste in de toekomende wereld. Dus gemeente Christus zegt, mijn discipelen, als uw harten bezwaard worden, beneveld worden, met overvloedig toegeven aan vleeselijke lusten, met dronkenschap, met overvloedige bezorgdheid, dan wordt u in uw handel en wandel net als de rest van de wereld. En dan zeggen de mensen die niet naar de kerk gaan, zijn toch wel aardige mensen, ze doen net als wij. Ze leven net als wij, alleen, nou ja, ze gaan zondags naar de kerk. Maar verder zijn ze net als wij. Wel gemeente, ik wil na deze tekst 34 wil ik een paar praktische toepassingen maken. Mijn eerste toepassing is deze. Het is heel duidelijk dat Christus nooit bedoeld heeft dat zijn kinderen een leven van een monnik of van een non zouden leiden. Van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Dat is de leer van de monnikachtige onthouding. Dat heeft Christus nooit geleerd. Een leven waarin alle aardse zinnelijke genieting en bezigheid en verheuging gezien wordt als onbestaanbaar met het najagen van heiligheid. Dan wordt het huwelijk met zijn verheuging en verantwoordelijkheid, dat vinden we dan niet geestelijk genoeg, het wordt afgekeurd. En daarom is ongetrouwd blijven geestelijker. Het zichtbare en het tastbare is in wezen kwaad. Wat ik aanraak, wat ik voel en wat ik zie, dat is in wezen beneden de waardigheid van een geestelijk mens. Nee, ik neem alleen zoveel voedsel als absoluut noodzakelijk is om mijn lichaam in het leven te houden. Want voedsel mag niet zijn om ervan te genieten. Een oude lelijke pan met deuken erin en rijst en een schep eruit, maar je mag de tafel niet aantrekkelijk dekken met kleur en smaak en bloemen. Dat is de monnikachtige heiligheid. Niets mag schoon of aantrekkelijk zijn voor het oog. Zoiets heeft Christus nooit geleerd. Waar waarschuwt Christus dan voor? Voor al te buitensporig eten en drinken en voor te grote bezorgdheid voor tijdelijke dingen. U zegt, was dat nota bene nodig voor deze discipelen? Ja. Het feit dat Christus hen waarschuwt, gemeente, dat betekent dit. Christus bedoelde nooit dat zij een soort monnik zouden worden met verachting van alle genieting en smaak en vreugde in dit leven. Nee. Hij weet dat zijn kinderen in dit leven, waartoe u geroepen wordt om daar doorheen te gaan, in dit leven dat ze zouden leven, hij wil dat zijn kinderen een constant en wettig contact zullen hebben met de wereld. En met eten en drinken en met de zorgen van dit leven. Het is een verbazend iets, gemeente, als u het nagaat in uw Bijbel. En u neemt een goede concordantie en u gaat in de Bijbel al de verwijzingen naar van feest en vreugde in het Oude en Nieuwe Testament. En hoe er feest gevierd werd in het Oude en Nieuwe Testament. Hoe God zich zelf instelt dat zijn grote verlossende daden in de Bijbel, dat die vergezeld gaan van uitbundige feesten. 3 keer per jaar. Grote feesten met uitbundige vreugde. En gij zult vrolijk zijn. Ik meen, in het boek Deuteronomium alleen al staat dat gebod 12 keer. En gij zult vrolijk zijn. Neem bijvoorbeeld het boekje Rut, gemeente, dat grote verlossingswerk van God. Als God een Moabitische vrouw inlijft in de geslachtslijst van de zaligmaker. Hij brengt Moabitisch bloed in de afstammingslijn van Christus. En dan Rut 3 vers 7. En Rut komt 's nachts tot de dorsvloer. Legt zich neer aan de voeten van Boas. Hij heeft de hele dag hard gewerkt. Hij heeft heerlijk gegeten en gedronken. En als Boas gegeten en gedronken heeft en zijn hart vrolijk was. En die edele man en die edele vrouw worden samengebracht door God in de context van een feest. En dan, het eerste wonder wat Christus deed, werd niet gedaan op een begrafenis, maar op de feestdag van de bruiloft. En de Heere Jezus maakt wijn van water. Let op, geen azijn. Geen azijn. Hij maakt wijn. Sommige mensen drinken het liefst azijn. Tenminste, zo zien ze eruit. Maar Christus maakt wijn van water. En de hofmeester die de wijnkelder verzorgt, die zegt, dit is een vergissing. Dit is niet gebruikelijk. Eerst moet de beste wijn op zijn en dan komt de goedkopere. En u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Dus zijn eerste wonder was een wijnwonder. En daar openbaarde Christus zijn heerlijkheid. Nog één voorbeeld, dan hebt u dat grote feest dat Matthäus voor Christus bereidde. Hij wilde zijn liefde tonen voor Christus. Nadat de Heere hem had weggeroepen uit de dood. En wij lezen in Lucas 5. En Levi richtte voor Jezus een grote maaltijd aan. En Jezus ging naar dat feest. En op dat feest waar Christus tegenwoordig was, deed hij die grote uitspraak. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars. Tot bekering. En de Heer Jezus zat op dat feest van Levi, van Matthäus, niet ergens in een donker hoekje in de feestzaal als een soort monnik met een zuur gezicht. Nee, nee. De Farizeeën zeggen, hij is een vriend van tollenaren en zondaren, hij is een vraat en een wijnzuiper. In andere woorden, de Heer Jezus heeft zich gedragen als ieder ander. Op dat feest, zonder ooit te zondigen, zonder ooit de grens te overschrijden van gulzigheid. De Heere weet wat het is om gedurende 40 dagen en nachten te vasten. Hij weet wat het is om zich voedsel te ontzeggen, in het najagen volbrengen van de wil van zijn vader. Maar als de wil van zijn vader de tafel rijkelijk dekt in het huis van een rijk man, en daar was op die tafel rosbief en biefstuk en wijn en bloemen en zalm en kaviaar en de heerlijkste gerechten, en de Heere Jezus nam overal wat van. Hij zei tegen degene die naast hem zat, hij zegt, hebt u dat al geproefd? Hebt u dat al geproefd? Dat is heer. Dus God, gemeente, ik wil zeggen, God maakte onze smaakpapillen en de duivel niet. En Christus had ook smaak en reuk en die gebruikte hij tot eer van God, die alle dingen rijkelijk geeft om te genieten. Dus de Heere gebruikt feesten en bruiloften voor zijn eigen onderwijs. Van Genesis tot Openbaring, gemeente, is er in uw Bijbel niets, niets om de gedachte te voeden dat er iets mis is met feesten en feesttijden, dat die niet gepaard zouden kunnen gaan met geestelijke groei. De Heer weet dat. Hij weet dat het antwoord op het probleem van uitspattingen niet is een zuur gezicht, Een monnikachtige heiligheid, een verachten van de goede gaven van God in dit leven. En zo geeft Christus de waarschuwing, gemeente. Wees constant waakzaam dat uw harten niet beneveld en vergiftigd en traag worden, ongevoelig voor de goddelijke stem, door het overvloedig toegeven aan vleeselijke lusten en door een overvloedige bezorgdheid voor de zorgen van dit leven. Dus de waarschuwing van Christus betekent niet, gemeente, dat wij ons hebben te onthouden van feesttijden, van ontspanning en vermaak. Sommige mensen denken de Heer te behagen en voor hem te leven door zich helemaal terug te trekken. Soms ook met de oprechte begeerte daarachter en bedoeling de Heer te behagen. Omdat ze denken dat feest en goede maaltijden en ontspanning, dat kan niet, zeggen zij. Dat is niet in overeenstemming met het doel van het geestelijk leven. Dat is een misplaatste, verkeerde gedachte. Sommigen kunnen dit onderwijs nodig hebben. Hij zegt tot degenen die heel dicht aan hem verbonden zijn. Hij zegt, feesten en genieten van de dingen van dit leven is niet iets wat vreemd is aan Gods woord en ook niet vreemd aan het geestelijk leven. Dat is mijn eerste toepassing die ik maak. Christus bedoelde nooit dat zijn kinderen een leven zouden leven in een somber hoekje, weg van alle genoegens van dit leven. Mijn tweede toepassing is deze. In dit gedeelte, gemeente, laat Christus ons zien dat hij een diepe, nauwkeurige kennis heeft van hoe u en ik functioneren. Als mensen. De Bijbel zegt, hij kent het diepst van onze gedachten. En het treft ons in de tekst wat de Heere doet. Wacht u, wees constant waakzaam, dat uw harten niet bezwaard worden. Overvloedig toegeven aan vleeselijke lusten, zorgen van dit leven. Dus de Heere zegt dat er een directe verbinding is. En wilt u daar goed op letten? Een directe verbinding is tussen mijn hart en lichamelijke begeerte. Hij zegt dat uw harten niet beneveld worden. Dus de Heere Jezus verstaat dat mijn hart centraal is. Gij zult de Heer uw God liefhebben met uw gehele hart, met uw gehele verstand enzovoort. En ons hart sluit in ons verstand, wie God is, de Bijbelse gedachten over hem, de Bijbelse kennis van hem en van onszelf. Dus er is een nauwe verbinding tussen de staat van uw hart en uw lichaam. Een nauwe verbinding tussen het geestelijke en het lichamelijke, tussen de uitwendige en de inwendige mens. Wel nu, Christus verstaat dat volkomen en hij zegt, wacht u dat uw harten niet bezwaard worden. Hij zegt, door een onmatig toegeven aan vleeselijke lusten en genoegens, als u te veel eet, drinkt, wordt uw hart dof en stomp en beneveld en mijn gebed wordt levenloos en als mijn gebed levenloos wordt, wordt mijn geestelijk leven donker en steeds feller worden de verzoekingen en zonder enige kracht om ze te weerstaan. De Heere weet dat. Het is heel zelden, of het kan eigenlijk niet, dat een overvloedig gevulde maag verenigd is met een hart dat hongert en dorst naar God. Dat is een waarschuwing. Wacht u, wees constant waakzaam. Ook in de zomertijd. De Heilige Schrift zegt dat tijden van ontspanning en feest, vreugde en vermaak tijden kunnen zijn van grote geestelijke zegen. En diezelfde Bijbel zegt dat tijden van ontspanning, van vermaak en feestvreugde, tijden kunnen zijn van grote goddeloosheid. U herinnert zich het volk, Israël, in de woestijn, dat dronk en stond op om te spelen en dat haar feest eindigde in de grofste hoererij. In vleeselijk toegeven aan vleeselijke lusten. En God deed daar 3000 sterven op dat feest. U herinnert u Lot in Genesis 19. Lot dronk veel wijn. En de vrucht is, er werden 2 zonen geboren uit bloedschande. Moab en Ammon. En die werden een kwelling voor Israël door heel hun geschiedenis. U herinnert u hoe het oordeel Gods uitging tegen Belshazzar op een feest. Zijn feesten en dronken werden opgevuld met dronkenschap en de hand kwam en schreef op de muur. U ziet het, gemeente. Dezelfde Bijbel die aantoont dat vreugde, feest en vermaak soms samen kunnen gaan met heiliging en vreugde in God. Diezelfde Bijbelgemeente toont ons ook dat feest en vermaak plaatsvinden in de diepste diepte van goddeloosheid. Nu, de Heere Jezus weet dat volkomen. En daarom zegt hij, wees constant waakzaam. Want anders overvalt u die dag onvoorziens. Opdat niet in het midden van toegestane en geoorloofde feestvreugde en ontspanning, dat u genieten mag de goede gaven van God, dat dan uw smaakpapillen niet overmatig geprikkeld worden. Wacht u, wacht u, wees constant. En gemeente, de Heer spreekt er niet alleen over hoe dat gebeurt door een overmatig toegeven aan vleeselijke lusten, maar ook hoe dat gebeurt door een onmatige zorg in tijdelijke dingen. Hij weet wie wij zijn. Hij zegt dat uw harten niet bezwaard, beneveld worden door een onmatige zorg voor tijdelijke dingen. Datzelfde geval, gebruikt Christus in geschiedenis van Maria en Martha. Hij zegt, Martha, Martha, gij bekommert u om vele dingen. U bent angstig, de zorgen van dit leven drukken u neer. U ziet het? De Heere weet dat uw hart en mijn hart, dat kan niet op dezelfde tijd bezet zijn met 2 meesters. Die u namelijk helemaal opeisen. U kunt niet God dienen en de mammon. En wat is de mammon? De goden van dit leven. Dat is de mammon. De goden van dit leven. Van alle zorgen van dit leven. Niemand kan 2 heren dienen. Of hij zal één haten en ander liefhebben. U kunt misschien heel goed huishouden, dat is uw christelijke plicht. Heerlijk koken, fantastisch. Keurig strijken. Alle stinksokken onder de bedden perfect wassen en weer opruimen. U hebt een naam en u worstelt om die naam hoog te houden. En u verliest uw geestelijke groei door u te verdrinken in de zorgen van dit leven. Het betekent natuurlijk niet dat u dan moet zeggen, om 4:30 zoeken jullie het nou zelf maar uit, ik ga naar boven om te lezen en te bidden. Nee, 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 dat niet. Maar wat ik zeg, is een werkelijke vurige verzoeking voor sommigen, dat uw harten beneveld worden met de zorgen van dit leven. Met op zichzelf geoorloofde geboden dingen, in het bijzonder ook in de komende vakantietijd. En waar ligt de grens? Waar ligt de grens? Tussen een gewettige geoorloofde zorg voor dit leven, gepaste zorg voor degene die aan uw zorgen zijn toevertrouwd. Al de dingen die in dit tijdelijk leven van belang zijn, enzovoort, enzovoort. En 1 stap verder, en u bent erop uit om uw naam hoog te houden. Dat u zo goed bent, En dat u zo goed zorgt en dat u dit en dat u dat. Dus de grens, gemeente, tussen geoorloofde zorg en almatige zorg, de grens is maar één stap. En de Heere zegt, wacht u, dat uw harten niet versuft worden door de zorgvuldigheden van dit leven. En u ziet het, de vrucht van de Heilige Geest is matigheid. Matigheid. Zelfcontrole. Ik controleer mijn begeerten van wat mooi is, wat lekker is, wat fijn is en wat smakelijk is. Zodat die begeerten niet mijn hart overmeesteren. Om mijn hart te vervullen met zorgen die alles van de stem van God in mijn leven uitblussen. Als ik iemand ben, gemeente, iemand ben die vervuld is met het wonder van de deugden Gods, verenigd en uitstralend in het zenden van zijn zoon, in het lijden en sterven van deze zaligmaker voor goddelozen. En ik ga naar bed en mijn hart is vervuld met kwellende zaken en zorgen, hoe dit moet en hoe dat moet en dat komt niet goed en daar moet ik nog en zo moet ik nog en hoe moet dat toch? En dan ben ik de woorden van de Heere vergeten. Deze woorden uit vers 34. De wederkomst van Christus, de grote vragen van verlossing en verzoening, de realiteiten van zonde en genade, van oordeel, hemel en hel. En er is nooit een tijd in de wil van God dat deze dingen een tweede of een derde plaats zouden moeten hebben in uw gedachten. Overwegingen als iemand die genade van God in Christus naam ontving. Wat hebt u te doen om uw hart te bewaren? Zie wat de Heere zegt in vers 36. Ik kan dat niet meer wat breder behandelen, zie ik, maar ziet wat de Heere zegt. Waakt dan te aller tijd biddende. Het woord waken betekent wakker zijn. Waakzaam zijn, klaar wakker zijn, weest wakker, want u bevindt u in een vijandelijk gebied en in uw hart is buskruid genoeg en één vonk en uw hart brandt van donkere hartstochten en zorgen. Wees u bewust dat er een duivel is die rondgaat als een briesende leeuw. En een wereld die haar vergulde vangarmen uitbreidt om u dood te klemmen in haar druk. Een wereld die er altijd op uit is, ook een godsdienstige wereld, om u om te vormen naar haar model. Al is het maar voor 2 of 3 weken in de vakantietijd. Dan is de wereld gelukkig en u wordt gegoten in de vorm van deze wereld. Wees wakker. Wees waakzaam. Wees u bewust van deze dingen. En Christus zegt, met welk doel is dat waken? Te allen tijd biddende. Waak dan te aller tijd, er is nooit een tijd, geen wintertijd, geen zomertijd, geen feesttijd, geen vakantietijd, geen tijd van ontspanning en vermaak, dat ik niet heb te waken en te bidden. En een waakzaamheid die drijft tot gebed. Want ik kan niet waken, wetende wie ik zelf ben. Wetende wie de duivel is, wetende wat mijn vlees is. En ik ben elk ogenblik in nood. En dan kan ik niet waken zonder dat ik gedreven word tot het gebed. Dat kan niet, Want waken en bidden zijn tweelingen. Waakt en bidt. Efeze 6 over de geestelijke wapenrusting. Wat hebt u te doen, zegt Paulus? Met alle bidding en smeking. Biddend het allen tijd in de geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid. He? U ziet het? Deze twee gaan samen. Waakt te allen tijd biddende. Mijn vlees is razend actief in een tijd van ontspanning en vermaak. Actiever dan anders. Want de tendens van gelach en vermaak en van eten en drinken en ontspanning en een volle maag, de tendens daarvan is om te vergeten de eeuwige werkelijkheden. Waakt dan te allen tijd. En daaruit vloeit het schreiend gebed van iemand die in zichzelf geen wapen heeft in deze strijd. Hoe kleeft mijn ziel aan stof, wij zien mijn nood. En wat is de uitkomst van dit alles? Waar gaat het om? Hoor wat Christus zegt. Waar gaat het om? Dat gij moogt waardig geacht worden te ontvluchten al deze dingen en te staan voor de Zoon des Mensen. Christus zegt, het fundamentele, het gewichtige in dit waken en bidden is dat u bewaard wordt. Dat u bewaard wordt voor dat vlammende, vreselijke oordeel dat komt over godsdienstige goddelozen. Dat is negatief en dan positief. En te staan voor de Zoon des Mensen. Dat is positief. Dus de Heer zegt, het gaat hier over de volkomen zaligheid. Dat zegt Christus hier. De vraag van gewicht is de zaligheid van uw ziel. Wat komt over deze wereld? Al deze dingen uit de laatste olijfbergpreek van Christus. Zoals in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Geen hunkerend uitzien naar de dag van de Zoon des Mensen. Er is een totaal verzonken liggen in het tijdelijke, in het vleeselijke, in het zinnelijke. Zoals het was toen God Lot trok uit Sodom. Totaal verzonken in het zinnelijke. En God zegt, hebben jullie jouw eigen seksuele levensstijl? Met alles wat daaromheen zit. Ik maak één man en één vrouw in het paradijs. Dat is mijn scheppingsorde. Spotten jullie met mijn scheppingsorde? Ik sta niet eens toe dat jullie lichamen begraven worden. Maar ik verbrand jullie voor eeuwig in de hel. Dat zegt God. De Heere zegt, waakt dan te aller tijd, biddende, met welk doel, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvluchten al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des Mensen. Dit is een tekst over de volharding der gelovigen. Het is zeker dat al Gods kinderen waardig geacht worden zullen te staan voor de Zoon des Mensen, maar het is even zeker dat zij zullen waken te aller tijd en bidden. Het feit dat de volharding zeker is, maakt de noodzaak van waken en bidden niet overmodig, juist niet, maar sluit dat in. Ieder waar gelovige zal voldoende waakzaamheid en gebed hebben om waardig geacht te worden al deze dingen te ontvluchten. Ik laat u naar huis gaan en mijzelf met een praktische raad. Maak dit woord van de tekst tot uw test in deze dag en de komende tijd. Wat u gaat doen in de komende tijd, hetzij u thuis blijft of weggaat. Hoeveel u eet, hoeveel u drinkt, waarin u gaat en al het andere. Maak dit woord van Christus voor uzelf tot een test. U zegt tegen uzelf wat ik nu doe. Wat ik nu doe. Maakt dat de onzienlijke wereld waarop al mijn hoop gezet is, waarin al mijn verlangen uitgaat, maakt wat ik nu doe de onzienlijke wereld minder werkelijk, minder begeerlijk. En dat u kunt zeggen op elk ogenblik, dank u wel, Heere, dank u wel Voor deze dag van ontspanning. Voor deze dag van vreugde. Van ontspanning en vermaak. Onderweg naar die heilige God. En naar die heilige stad. Naar het grote huwelijksfeest van het Lam dat geslacht is. Mogen God u genadig zijn om deze tekst te ontvangen in al de vezels van uw bestaan. In al de vezels van uw bestaan. Amen. Psalm 119, gemeente, en daarvan het 13e vers. Psalm 119, gemeente, vers 13. Hoe kleeft mijn ziel aan stof, wij zie mijn nood. 119, vers 13. Er zullen misschien mensen zijn die dit woord niet nodig hebben. Die zijn volstrekt dood in de zonde. Maar er zullen hier ook mensen zijn die dit woord hard nodig hebben. Omdat ze weten tot in alle vezels van hun ziel. Ik kan geen ogenblik bestaan. Ik ben niet veilig in mezelf. En daarom uw woord hecht het in de wanden van ons hart. In deze tijd, maar eigenlijk in elke tijd. Want elke tijd is een gevaarlijke tijd, omdat wij gevaarlijke mensen zijn. Laat uw woord zodanig in ons regeren. In onderwerping aan uw naam, aan uw genade. In de herschepping naar uw beeld. In het weggeborgen in de Heer Jezus Christus. In het door kruis en lijden. Hem gelijkvormig worden en niet ankeren in de dingen die we zien, maar in de dingen die we niet zien. In Christus naam. Amen. 25 gemeenten van 119, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. 119, 25. Gaat nu heen naar uw huizen en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.